Gemeente, het schriftgedeelte dat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in de Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. We noemden u Handelingen 2, de eerste 13 verzen, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 52e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Handelingen 2, de verzen 1 tot 13. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd. Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamfilië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4, deze woorden. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Er geschiedde hastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden vanmorgen willen we letten op de Heilige Geest uitgestort. Vier gedachten. Ten eerste te letten op de dag waarop. Ten tweede de gestalte hierbij. In de derde gedachte te letten op de tekenen waaronder het plaatsvond. En de vierde gedachte, de vrucht hierop. Dus we noemden nu de Heilige Geest uitgestort. Ten eerste de dag waarop, ten tweede de gestalte hierbij, ten derde de tekenen waaronder, en in de vierde plaats te letten op de vrucht hierop. Zoals elk jaar. Ook bij ons, elk jaar breekt er een Pinksterdag aan. Elk jaar breekt er een Kerstdag aan. Elk jaar breekt er een Goede Vrijdag en een Paasdag aan. Hemelvaartsdag. Elk jaar brak er een Pinksterdag aan. Wat was dat voor een dag? Oudtestamentisch. Het was een dankdag. Het was het feest der weken. Wat wordt ermee bedoeld? Zeven weken nadat op de paasdag de eerste garven van de gerstenoogst Een oogst die als eerste rijp was en binnen werd gehaald. Werd op de Pinksterdag de eerste broden aan de Heere geofferd van de tarweoogst. Een dankdag dus. Het moest een oogstfeest houden, het volk van Israël. Dat was door de Heere voorgeschreven. Je kunt het lezen in Deuteronomium 16. Maar aan de viering van de Pinksterdag ging dus een offer vooraf. Die eerste broden van de tarweoogst, die moesten aan de Heere worden geofferd. En ook moest de priester 7 eenjarige lammeren slachten om te offeren. Volkomen lammeren zonder gebrek. Wat heeft ons dat te zeggen? Eerst moest er geofferd worden. En daarna mocht de feestvreugde beoefend worden. Zo was het oudtestamentisch. Maar zo is het nu nieuwtestamentisch ook. Ja, wat bedoelt u? Eerst moest het offer van het volkomen lam van God worden geofferd. Eerst moest Christus als die hoge priester zichzelf offeren. En dan pas, ja daarna dus, kon de feestvreugde op het Pinksterfeest worden ervaren. Eerst dus voldoening, betaling aan dat goddelijke recht. En dan pas de doorleving en de verzekering dat Christus dus de dood had overwonnen. De dood overwonnen, de Satan over zijn kop vermorzeld. Zoals het beloofd was in de moederbelofte. Heeft plaatsgevonden op de Goede Vrijdagavond toen hij als het lam Gods zichzelf op het altaar van Gods heilig recht heeft willen offeren. De vreugde van de opstanding kon pas plaatsvinden na de droefheid van het sterven. Bij het sterven van Christus, bij het brengen van zijn offer, hadden de discipelen nog niet de geloofswetenschap wat dat nu voor hen zou inhouden. En wat dat nu voor hen zou inhouden, dat is nu bij de opstanding van Christus, door Christus zelf aan hen bekendgemaakt. En dat gaat de Heilige Geest op en vanaf de Pinksterdag nu verzekeren en verzegelen. Hij had het hen beloofd. En wij zeggen wel eens, belofte maakt schuld. Weet u, de Heere geeft zijn belofte en die zal hij vervullen. Er blijft nooit één onvervulde belofte van de Heere liggen. Alles wat hij aan zijn kerk persoonlijk heeft beloofd, dat zal hij waarmaken. Er lag een onvervulde belofte voor zijn sterven al uitgesproken. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij, die trooster, die andere trooster, bij u blijven in der eeuwigheid. Hij zal bij u blijven. Ik, zegt hij, ik moet straks van u gaan scheiden. Ik word straks opgenomen in die hemelse heerlijkheid, om plaats te krijgen in de troon van mijn Vader. En dan zal ik mijn Vader bidden en hij zal u een andere trooster met een hoofdletter geven. Omdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Nou, die trooster, die hadden ze nodig. Immers, de Heer Jezus had het zelf gezegd, die zal het uit het mijne nemen. Wat bedoelde hij daarmee? Wel, die trooster, die zal nou hetgene wat ik ga verdienen en straks na mijn sterven verdiend heb. Die trooster, die zal dat aan uw hart verheerlijken. Zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. U toepassen aan uw ziel. Wat een wonder als de Heere dat nu niet alleen aan zijn kerk belooft. Maar wat een wonder als de Heere die belofte dan ook gaat vervullen. En dat doet hij op zijn tijd, doet hij op zijn wijze. En dan is het zo makkelijk om eroverheen te lezen wat er dan staat in dat eerste gedeelte van dat eerste vers. Hè. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Ja, eeuwenlang is die dag van het Pinksterfeest aangebroken. Eeuwenlang is die dankdag al jaarlijks aangebroken en bracht dat volk in Jeruzalem hun offer. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dat was nu de dag die de Heere bepaald had in zijn eeuwige raad, waarop dat het zou gaan gebeuren. Ja, wat? Die vervulling van die belofte, die uitstorting van de Heilige Geest. Juist op die dag, als duizenden bij duizenden, vanuit het hele land en vanuit het buitenland naar Jeruzalem zijn gekomen om op de Pinksterdag het Pinksterfeest te vieren. O, die vervulling van die belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, dat is niet gebeurd in een hoekje wat verborgen was. Het vond plaats midden in het centrum van het kerkelijke Israël. En precies en juist op de tijd dat dat hele tempelcomplex vol was gestroomd met mensen. De uitstorting van de Heilige Geest, een gezegend heilsfeit. Ja, zoals de geboorte van Christus ook een gezegend heilsfeit was. Maar die geboorte van Christus, dat gezegende heilsfeit van zijn geboorte, dat vond nu plaats in de duisternis van een beestenstal. Daar waren Jozef en Maria bij. En even later een handje vol van die verguisde herders. Dat heilsfeit, dat werd nu bekendgemaakt aan een handvol eerstelingen. Die dan mochten buigen aan die kribben. En die de vreugde in hun hart mochten ontvangen. En bij het zicht op die geboren zaligmaker. Maar op die eerstelingen, ja, daar zou nou een rijke oost op gaan volgen. Rijke oost. Nee, het leek er helemaal niet op. Maar ja, wie had nog vervolgens van dat heilsfeit wat daar in Bethlehem in die beestenstal gebeurd was, wie had daar nog van gehoord en wie dacht daar nog aan terug, al zou je er al wat van hebben gehoord, wie dacht er nog aan terug? En als je dan de geschiedenis volgt, 33 jaar later, een gezegend heilsfeit. De geboorte van de zaligmaker in die beestenstal, een gezegend heilsfeit. Weg met deze. kruist hem. Ja, maar nu juist in de weg van het kruist hem, zou dat welbehagen van God vanuit de stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, die vrucht gaan dragen zoals dat hier straks openbaar komt. God verheerlijkte op de Pinksterdag dat grote wonder, de vervulling van zijn belofte, ook oudtestamentisch al gedaan, de uitstorting van de Heilige Geest. En er waren zielen die zagen ernaar uit. De tweede gedachte hebben we genoemd, de gestalte hierbij. Waarbij? Ja, bij die uitstorting van de Heilige Geest. Die dag van Pinksteren, dus het Pinksterfeest, die werd door de Joden, dat begrijpen wij, ja, nog steeds oudtestamentisch gevierd. Ook al waren die oudtestamentische feesten niet meer van belang na het offer wat Christus op Golgotha heeft gebracht. Maar de Joden vierden dat Pinksterfeest nog steeds op een oudtestamentische wijze. En dan breekt de dag van de beloftevervulling aan. En de kerk met een hoofdletter, die nu hebben mogen leren al uit de mond van Christus, wat het zeggen wilde dat die ceremoniële erediensten geen waarde meer hadden, die zagen nu met verlangen uit naar de vervulling van het woord wat Christus had gesproken. Ze zagen uit naar de komst van de trooster. Ook al hadden ze in die laatste 40 dagen, na de opstanding, tussen de hemelvaart, dus tussen Pasen en de hemelvaart, al hadden ze dan al zoveel onderwijs van Christus gehad, toch leefden zij in het gemis. Ze wisten dat hij voor hen gestorven was. Ze wisten van de vergeving van de zonde in zijn dierbaar hartebloed. En dan toch nog te leven in het gemis. Ze konden die beloofde trooster niet missen. Ze moesten leren wat het nu wil zeggen, die lichamelijke omgang met hun zaligmaker niet meer te hebben na die hemelvaart. Zeker, het waren ook na de opstanding nog zoete momenten dat hij zich van tijd tot tijd aan hun ziel openbaarde en ze aan zijn voeten mochten zitten. Maar ze hebben ook gezien hoe dat hij opgenomen is geworden in de hemel. En hij heeft die woorden tot hen gesproken. En ziet, ik ben met u lied. Al de dag tot de volleinding der wereld. Maar kon Jezus zich nu niet meer met zijn lichamelijke, menselijke natuur aan hen tonen? En kon hij naar zijn menselijke, met zijn menselijke natuur hen niet meer troosten? Hij zou dat gaan doen door de trooster, de Heilige Geest. Die zou hen alles leren. Ja, maar ze hadden al zoveel geleerd. Ja, maar die zou hen nog meer gaan leren. Die zou nu dat werk wat Christus voor hen heeft gedaan aan hun ziel gaan bevestigen. verzekeren, verzegelen. Die Heilige Geest, die zou het stempel van echtheid daarop gaan zetten. Onmisbaar voor de troost in het persoonlijke leven van Christus Kerk. Te weten, verankerd te liggen in hetgeen wat Hij voor hen heeft gedaan. Te weten, verankerd te liggen en een erfgenaam van God te zijn en een mede-erfgenaam van Christus. Te weten een plaats te krijgen in het Vaderhart. Te weten een plaats te hebben in het Vaderhuis en een plaats te krijgen in dat Vaderhuis wat boven in de hemel is. In hun harten leefde de liefde tot God. Ja, dat kan niet anders, dat kun je je wel voorstellen. En in hun harten leefde de liefde tot Christus. Ja, dat kan niet anders. Dat kun je je wel voorstellen met alles wat ze mee hebben gemaakt en mee hebben gekregen. De liefde tot God en de liefde tot Christus. Maar dat gemeenschappelijke gemis van die onvervulde belofte, dat verbond hen samen aan Gods troon. En in die gestalte zagen ze nu uit naar de vervulling van de belofte. Hoe ze zullen het gevraagd en geroepen hebben, misschien wel met andere woorden, dat kan. Maar wel met deze gestalte in de ziel. Och, daalde nou dat heil, dat beloofde heil uit Sion spoedig neder. En ook voor het ambtelijke werk, hè. Want de Heere die had ze een taak gegeven. Konden zij de hulp en de leiding van die beloofde Heilige Geest niet missen. Hij als de koning had ze een opdracht gegeven. Ze moesten wachten. Ze moesten in Jeruzalem blijven wachten totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Alle vervuld, ja, met diezelfde liefde. Alle zijn ze vervuld geweest met diezelfde tere vreze Gods. En ze zijn ook allemaal vervuld geweest met diezelfde verwondering over alles wat nu in de achterliggende jaren is gebeurd. En wat ook in hun ziel is uitgewerkt geworden. Maar ze zijn hier nu ook allemaal vervuld met datzelfde uitzien. Die komst van die trooster met een hoofdletter. De uitstorting van de Heilige Geest. Daar hebben ze op gewacht. Nee, dat hebben ze niet met de armen over elkaar afgewacht, zo van, nou ja, we zien wel of het gebeurt en wanneer het gebeurt. Het zal best een keer gebeuren, want de Heer heeft dat beloofd. En wat Hij beloofd heeft, ja, dat zal Hij waar maken. Nee, zo niet. Maar met de gestalte van David uit Psalm 119. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken op het welk gij mij hebt doen hopen. O David kon de vinger erbij leggen. Die discipelen met eerbied gesproken, die konden de vinger erbij leggen. Hij heeft het tot ons gesproken. Hij heeft het ons beloofd. Nee, dat maakt geen bezittende mensen. Dan word je niet rechthebbend, ook al zou de Heer je een grote, ja de grootste belofte hebben beloofd. Dat maakt je niet rechthebbend. Maar dat maakt je juist missend. En toch hopend, biddend hopend op de vervulling van de belofte. Dat is nou een heilgeheim, hè? Dat rechteloze missende mensen dan toch mogen pleiten op Gods belofte, op de gekregen belofte. En hij vergeet de hoop van zijn ellendige niet. Staat hier, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Pinksterdag brak aan. En op dat door God bepaalde moment, op die Pinksterdag, als die duizenden daar in Jeruzalem te vinden zijn, dan acht God dat het juiste moment om zijn belofte te gaan vervullen. Dat was de tweede gedachte, de gestalte hierbij. En dan gaan we letten op de tekenen waaronder. Zoals elk jaar is Jeruzalem volgestroomd. Met Joden uit het land en met Joden over de grenzen en met Joden genoten. Mensen die het Joods tot het Joodse geloof zich hebben bekend. Keert in die verre buitenlandse landen. En dat tempelcomplex, dat was geheel vervuld. Dat was net zo vol als anders. En dan lezen we, tweede vers. En er geschiedde hastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. Alsof het buiten stormt. Een geweldige gedreven wind. Het was een geluid van een geweldige storm. Als die zou plaatsvinden in de natuur, dan knappen de takken van de bomen en dan waaien de bomen om en dan worden de daken van de huizen vernield. Het geluid als van zo'n storm. Maar het was niet buiten. Dat geluid, ja, alleen maar het geluid, was binnen. Het vervulde het gehele huis waar zij zaten. Waar zij zaten met een verlangend uitzien naar de vervulling van de belofte. En nu wordt dat huis waar zij zitten dus vervuld met wonderlijke tekenen. Alsof het buiten stormt. Wind. En de Heere die heeft vaker het werk van de Heilige Geest vergeleken met de wind. Denk maar aan Johannes 3, als hij in gesprek is met Nicodemus. En dan staat er nog meer in vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Dus weer, als van. Geluid, als van, zoals van. En ook nu hier, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van. Het was geen vuur. Maar zoals de een het zag op het hoofd van een ander, leek het alsof er op ieders hoofd een vuur brandde. Wat zag men dus? Ja, men zag een vuurglans. En die vuurglans die verspreidde zich over de hoofden van Christus kerk. En die vuurglans die heeft hun hart. Ze konden het bij een ander zien op het hoofd. Maar voor zichzelf hebben ze het licht van die vuurglans in de ziel mogen ervaren. En in diezelfde ogenblikken heeft de Heilige Geest zichzelf uitgestort. Uitgestort. Dat is niet zomaar druppelsgewijs, maar uitgestort, zoals je bijvoorbeeld kinderen een emmer met water bij het hengsel beetneemt met één hand. En met de andere hand neem je een beet aan de onderrand en dan zet je hem in één keer op zijn kop. In één keer valt er dan die geweldige hoeveelheid water ineens uit. Die emmer vol. Nou zo. Uitgestort. Kwam openbaar. In drie zaken, ook in dat derde teken, komt het juist naar buiten openbaar. Want dan lezen we in vers 4, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dan gaat het over die apostelen. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Zie je? Wat er nog nooit is gezien, dat wordt nu gezien. Wat er nog nooit is gehoord, dat wordt nu gehoord. Die, dat geluid van die wind en dat gezicht van die tongen als van vuur. Maar ook wat hier nu staat, dat die apostelen daar beginnen te spreken. Dat moet je eens voorstellen. Kom je hele eenvoudige mensen tegen, waarvan je weet dat ze, nou ja goed, ze kunnen zich in het Nederlands gewoon goed redden, maar meer niet. Dan kom je zo iemand tegen en die begint ineens, nou ja, noem het maar in het Arabisch te praten. Heeft hij dan een opleiding gevolgd? Nee. Geen opleiding gevolgd. Ja, maar hoe kunnen dan deze apostelen zomaar in al die andere talen van die andere volkeren, zoals ze ons ook zijn voorgelezen. We hebben gehoord dat er Parthers zijn en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië, Pamphylië, Egypte, de delen van Libië. En die mensen die waren gewend in de talen van die landen te spreken, want daar waren ze geboren. Ja, het waren Joden of Jodengenoten, maar dat waren mensen die bij de verstrooiing, bij de ballingschappen naar Assyrië en naar Babel, 700 of 586 jaar voor Christus, zijn weggevoerd. En daar nazaten van de weggevoerden waren en die nooit meer waren teruggekomen. Die waren daar geboren en getogen, dat begrijp je wel. En die spraken daar de talen van de landen waarin zij werden geboren. En nu zijn ze, getrouw als ze zijn, opgekomen op de Pinksterdag naar Jeruzalem. En nu horen al die mensen uit die vreemde buitenlanden, die apostelen, de grote werken Gods spreken in hun eigen taal waarin zij zijn geboren. Hoe kan dat? Ja, dat is nu door de kracht en de verlichting van de Heilige Geest. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hen gaf uit te spreken. De wind van de Heilige Geest die komt en die daalt over in hun hart. En die wind van die Heilige Geest die is nu door andere mensen niet op te wekken, die is door hen zelf niet op te wekken. Die is ook niet stil te leggen. Net zo min als dat geluid van die geweldig gedreven wind. Dus ook door een mens is de wind niet op te wekken. En door een mens is de wind ook niet tegen te houden. En als het nu gaat over die wind van die Heilige Geest. O, dat hartvernieuwende werk van de Heilige Geest, dat is niet tegen te houden. O, dat kun je wel proberen in je leven, maar dat werk van die Heilige Geest is onwederstandelijk. Is niet tegen te houden. Als het tegengehouden had kunnen worden, was Manasse onbekeerd gebleven. Wat een beest. Wat een goddeloos monster. En dan gaat de Heilige Geest aan het werk. Dan gaat hij door de knieën. En zit hij daar in die gevangenis. En als dan de Heilige Geest gaat werken in het leven van zo een. Ga je dan zien. Ik heb tegen God gezondigd. En dan gaat die Heilige Geest doorwerken. In het leven van die goddeloze Manasse. En dan komt het straks aan de vruchten in zijn leven openbaar. Als de wind gaat waaien. En als die geest van binnen gaat verlichten. Van binnen. Want van binnen is donker. Hè? In het leven van elk onbekeerd mens is het donker. Heerst. De duisternis. Het donker van de dood staat. Als die geest dan komt. En hij gaat dat donkere hart, dat duistere hart verlichten. Wat ga je dan zien? Ja, dan ga ik zien dat ik in het donker lig. Ja, dat is waar. Ga je zien dat je in het donker hebt geleefd. Dat is waar. Maar dan ga je zien dat God rechtvaardig is. En dat je daarom verloren ligt. En als dat licht gaat schijnen, o, dan laat die Heilige Geest je niet alleen zien wie God is en wie je zelf bent. Dan laat die Heilige Geest je ook zien dat je voor die heilige, rechtvaardige God niet kunt bestaan. Maar diezelfde Heilige Geest, die gaat nu Christus verheerlijken in het leven van zo'n zondaar. En dan laat hij aan zo een zien dat er in Christus een mogelijkheid is om zalig te kunnen worden. Ja, dat de grootste en de snootste van de zondaren nog door hem zalig gemaakt kan worden. Dan laat die Heilige Geest zien de algenoegzaamheid van het borgwerk van Christus. O, beseffen we hoe nodig dat het is. Dat licht van die Heilige Geest in mijn hart gaat schijnen. Hoe onmisbaar dat het is om te gaan zien dat we alleen in en door die gerechtigheid van Christus voor God kunnen bestaan. Licht Nee, het licht dat scheen niet alleen maar op hun hoofd. Het licht dat scheen in hun hart, in hun ziel. En dat vuur van de Heilige Geest, dat verwarmt dan niet alleen, maar dat gaat ook uitbranden. Het licht van de Heilige Geest laat je goddeloosheid zien en het vuur van de Heilige Geest gaat die goddeloosheid uitzuiveren in je ziel. En dat is nou nodig. Dat is nou nodig in het leven van de kerk. Want ook na ontvangen genade kleeft er nog zoveel vuil in mijn ziel. Hè. Er blijft zoveel van die oude mens over, wanneer de Heere die oude mens heeft vernieuwd naar de rijkdom van zijn goddelijke genade. Het moet uitgezuiverd worden. En daar wil de Heilige Geest nu de prediking van het woord, de prediking van de wet, voor gaan gebruiken. Ook de prediking die daar op de Pinksterdag mocht worden gehoord. Want die Heilige Geest, die gaf die apostelen met die vreemde talen te spreken. Talen van de landen waarin ja, die bezoekers van Jeruzalem dus waren opgegroeid. Ja, maar hadden ze anders het Hebreeuws niet kunnen verstaan dan? Jawel. En anders konden ze het Grieks nog wel verstaan. Waarom heeft de Heilige Geest die apostelen dan met die vreemde talen laten spreken? Als het in het Hebreeuws ook gewoon had gekund, of in het Chaldeeuws, of in het Grieks. Waarom? Om de waarheid van het heilsfeit te onderstrepen. Om het wonder van wat daar nu plaatsvond te onderstrepen, zoals Jezus door middel van de wonderen die hij deed, de waarheid van zijn prediking heeft onderstreept. En die uitstorting van die Heilige Geest, die blijft niet zonder vrucht. De vierde gedachte, we zullen eerst gaan zingen. Psalm 86, de versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er volgt in de versen 5 en 6 van de 86ste psalm. En terwijl we zingen, wordt er gecollecteerd. Een heilsfeit wat niet zonder vrucht zal blijven, want en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Deze woorden die geven aan dat dit op zo'n wijze nooit eerder heeft plaatsgevonden. Wat? Vervuld te worden met de Heilige Geest. Ja, maar die Heilige Geest is toch ook een goddelijk persoon? Jazeker. En dat zou na in en na die uitstorting ook duidelijk en des te meer gaan blijken. Want hij, die Heilige Geest, zou zich als de derde persoon, en dat is hier gebeurd, als de derde persoon in hun leven openbaren. Als trooster, als leermeester, als een blijvende trooster, als een inwonende leermeester. En de Heere had gezegd tegen zijn jongeren voor zijn sterven, hij zal licht laten vallen over alles wat ik heb gezegd en wat ik heb gedaan. En dat zijn nou bijzondere zaken. Als dat plaats gaat vinden in het leven van een kind van God. Licht laten vallen over wat Christus heeft gezegd en over wat Christus heeft gedaan. Zoals Jezus na zijn opstanding al licht heeft laten schijnen, licht heeft laten vallen over wat zijn sterven nu heeft betekend. Ik voor u. Daar ga je anders. Of als er licht over valt. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En nu is hij van hen opgenomen. Weggenomen. Opgenomen in die hemelse heerlijkheid. En nu mag die Heilige Geest, die zal hen daar gaan verzekeren van het feit dat hij, Christus, hen, die apostelen, die kerk, ten goede daar is. En die Heilige Geest, die heeft hen niet alleen maar verzekerd van hun aandeel in Christus, maar die Heilige Geest, die heeft hen daar ook verzekerd dat zij met hem gezet zijn in de hemel. Ja, maar die apostelen die zijn toch nog gewoon op de aarde. Die kerk met een hoofdletter, die leeft, die strijdende kerk, die leeft toch nog gewoon op de aarde. Is die dan al met Christus gezet in de hemel? Ja. Want die Heilige Geest, die laat ze zien, Christus is het hoofd. En zij, die kerk, zijn zijn lidmaten, zijn ledematen. En zoals Christus nu naar zijn menselijke natuur in de hemel is gezet, zo heeft hij hen, mens, ziel en lichaam, de menselijke natuur, in de hemel gezet. Er komt een ogenblik, dan gaat de Heilige Geest ze van verzekeren, dat zij met hem in diezelfde hemelse heerlijkheid zullen delen. Dat ze hem zullen zien in de troon van zijn vader. Dat zij daar in de hemel straks een verzoend God in Christus zullen ontmoeten. En dat ze straks een plaats zullen krijgen in die hemelwoning die hij voor hen aan het bereiden is. O, ze zijn aangedaan geworden met kracht uit de hoogte. Om hier te spreken in die vreemde talen. En dat spreken in die vreemde talen, dat is mede het middel geweest waarop er straks op de Pinksterpreek van Petrus 3000 Pinksterlingen zullen worden toegebracht. Dat spreken in die vreemde talen, dat is een onderstreping straks van de Pinksterpreek van Petrus. En dan zullen er 3000 zielen worden overtuigd van zonde. Neergeveld op het slagveld van vrije genade. Die zijn gaan roepen om genade. O, dat is een Godswonder geweest wat daar op de Pinksterdag in Jeruzalem door de Heilige Geest is uitgewerkt. Maar daar houdt het werk van de Heilige Geest niet mee op. O nee. Want de Heer Jezus heeft het gezegd, hè, over die trooster, over die Heilige Geest. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Maar hij heeft ook gezegd overtuigen van gerechtigheid. En overtuigen van het oordeel. En wat een wonder als de Heilige Geest dan dat licht laat vallen over de persoon en het werk van Christus. Dat hij nu alles heeft aangebracht wat nu nodig is om een verloren, ja helwaardige zondaar met God te verzoenen. Die Heilige Geest, die geeft aan de bruidskerk van Christus, die de grote bruidegom is, te verstaan, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Ja, wat? Hij voor de onrechtvaardigen de dood ingegaan. De straf op zich genomen en de schuld betaald. En op grond daarvan zal er straks een kerk zijn. O, ze zullen straks op de jongste dag aan zijn rechterhand worden geplaatst. Zal er straks een kerk zijn die met Christus wordt verenigd, zonder dat er dan nog ooit een ogenblik van scheiding zal gaan plaatsvinden. En wat een troost, hè, als die Heilige Geest ze laat zien dat nou die verklager der broederen, ja, dat is een moeilijk woord, ja, dat is waar. Wat een troost als die kerk het mag zien dat nu de Satan, de duivel, de vorst der duisternis, door Christus is overwonnen en aan de ketting is gelegd. En dat hij straks voor eeuwig zal worden weggestuurd in die poel des vuurs. Om daar voor eeuwig te moeten branden. En zij, ja zij, die ereplaats mogen ontvangen in de hemel. Ziet u? Nu is die Heilige Geest op de Pinksterdag geworden de geest der inwoning in het hart van de kerk. En het wordt in het leven van Christus kerk, in de oefeningen, ook de geest der aanneming om de zijne te verzekeren dat zij kinderen God zijn. Amen. Gezingen wij tot slot het derde vers van de 42e psalm. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? En wat er volgt, de 3e vers van de 42e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.